Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Het is de week van de podcast bij het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Voor ons complete podcastaanbod ga je naar ad.nl/podcast of naar de site van jouw regionale dagblad /podcast. Voor nu, veel plezier met deze podcast.
Nou, wat vond je ervan?
Prachtig.
Echt? Heb je ervan genoten?
Ja.
Oké. Okay. Vond je het knap?
We hebben het toch over de Noren? De ploegachtervolging?
Nee.
Oh, wat dan?
Valieva.
Oh, ja, vond ik eigenlijk ook wel knap.
Nou ja, ik vond het echt bewonderenswaardig knap.
Eén klein crashje?
Ja.
Ja, ik vind het wel knap dat je als 15-jarige in zo'n dopingrel en met alle ogen op je gericht, bijna met tranen in je ogen, nog zoiets doet. Ja, vind ik wel knap.
Ja, ze had ook volledig kunnen instorten van de stress, spanning, ellende.
Ja, dat deze na afloop begon dat volgens mij.
Ja, en dan krijgen ze dus een knuffel van die coach.
Ja man, die coach. Dat is de...
De kwade genius.
Ja, daar moeten ze echt onderzoek naar doen. En ze moeten onderzoek natuurlijk doen of je kinderen van 15 op de Olympische Spelen überhaupt laat uitkomen. Dan hoef je eigenlijk geen onderzoek naar te doen.
Dat moet je gewoon niet doen, nee. Bedoel je?
Nee, dat vind ik volledig ongeschikt.
En kinderen van 17?
Nou ja, ik weet niet. Kijk, bij turnen hebben ze 16 ingevoerd.
Waar liggen de grens?
Nou ja, bij turnen hebben ze 16 ingevoerd. Maar goed, dat is dan het jaar dat je 16 wordt, schiet je nog steeds niet veel meer op. Ja, daar kun je. Je kunt natuurlijk over twijfelen. Je kunt ook bij die sporten zelf te raden gaan en nadenken. Hoe komt het dat die sporten allemaal nu hun juryregels zo hebben dat het gunstig is voor kinderen? Moet je niet andere regels maken?
Ja, je bedoelt bijvoorbeeld een waardering van een oefening.
Ja, moet je niet.
Beter uit te voeren is als je licht bent, jong, flexibel.
Ja, ja. Misschien dat je meer punten moet krijgen voor. Het is een beetje speculeren hoor, een beetje uit de losse pols. Maar dat het meer gaat over hoe hoog je komt. Dat je dat beter waardeert in plaats van hoeveel rotaties je maakt. Meer aan power. Dat je meer power nodig hebt.
Ja.
Ja, volgens mij, het is gewoon niet ook.
Nou, ik vraag het op die manier, omdat bij snowboarden zijn er ook.
Ja, maar goed.
17-jarige, 15-jarige.
Snowboarden, skateboarden. Ja, turnen. Kijk, bij snowboarden en skateboarden is wel een groot verschil dat de cultuur daar heel anders is. Dat het een veel relaxtere cultuur is en veel minder gericht op het moeten presteren. Dus daar wil ik wel groot. Er moet wel een flinke kanttekening bij maken.
Nee, vind ik ook. Maar zo kan het dus ook.
Ja, nou, met turnen en kunstschaatsen is dat natuurlijk totaal niet zo.
Nee. Nee, maar ligt het dan daar aan de leeftijd? Of het gevaar ligt dus op de loer dat je met jongere sporters verder komt dan met de ouderen? Ja,
ja, zeg maar. De commentator die zei op een gegeven moment ook bij een Amerikaanse. Amerika heeft in 48 jaar nog nooit zo'n oude deelnemster gestuurd naar het kunstschaatsen. Ze is al 25.
Schande. Nee, dat zegt alles.
Ja.
Ja. Nou, met turnen, dan ben je toch ook, als je begin 20 bent, dan ben je toch ook op.
Bij de vrouwen wel.
Dat gaat niet meer, bij de vrouwen.
Ja. Nee, goed, er zijn er wel. Er zijn wel uitzonderingen. Ja. Bij de vrouwen wel, bij de man is dat helemaal niet zo. Want dan gaat het veel meer om kracht.
Okay, ja. Interessante overweging.
Ik vond, voor als je gewoon even puur kijkt naar een 15-jarig meisje dat onder zoveel druk moet presteren, vond ik het wel knap wat ze deed.
Nou, helemaal eens.
Ik vond het nog steeds belachelijk dat ze daar aan de start stond, maar daar hebben we gisteren over gehad.
Inderdaad. Overigens is er wel een update over
De toedracht.
De toedracht.
Ja, dat klopt, ja. Dat is goed, dat moeten we even zeggen. Ja, er is naar buiten gekomen wat de verdediging is van kamp Valieva.
Ja, ze zijn begonnen met het opstellen van een verdediging. De eerste opmerking.
Het lag eraan dat ze dus de Tirzadine, het middel tegen hartfalen, binnen heeft gekregen omdat ze heeft gedronken uit hetzelfde glas als haar opa. Die hetzelfde die een medicijn slikt met dit middel erin. Waar ik zal een beetje door te zoeken. Waar meteen allemaal experts die zeiden, ja, je kunt het eigenlijk alleen maar binnenkrijgen via braaksel. Als je het op die manier overbrengt. Dat is dus niet oplosbaar in speeksel.
In speeksel, ja. Ah, okay.
Dus de kans dat dat waar is en dat dat wordt aangenomen is weer niet heel groot.
Ja, ook hier heeft zij natuurlijk geen ene drol mee te maken waarschijnlijk met deze verklaring.
Nee, dat zit er ding in. Ja, haar moeder en
dat weten we niet.
Haar moeder en de Russische bond hebben dit dan als verdedigingsstrategie gekozen of ingebracht. Maar goed, dan zeggen ze, het kan zo zijn geweest. Ja, dat is ook niet een. Daar ga je ook niet mee wegkomen.
Hm. Oké, dat
blijft het treurigste verhaal zo ongeveer.
Ongeveer, helemaal.
Nou ja, het zijn in op de spelen heel veel treurige verhalen, maar die liggen dan misschien wat meer buiten de spelen. Maar van de deelnemers is dit een heel treurig verhaal.
Zeker. De ploegachtervolging. Je begon er al over?
Ja, ik vond het prachtig.
Hoezo vond je het prachtig?
Nou, ik heb gewoon echt genoten van een paar landen die een kans hebben gezien om goud te winnen met niet de beste schaatsers, individueel. En die hebben gewoon gedacht, nou ja, de Nooren doen dat al jaren. Die hebben in Pyeongchang ook al goud gewonnen. Die hebben die tactiek verzonnen van dat blijven duwen en niet wisselen. Ja, ik vind het fantastisch dat je dat verzint. Dat je daar met z'n allen op inzet. Dat zo'n Sverre Loende Pedersen het voor elkaar krijgt om door te blijven gaan. En die nieuwe generaties elke keer te blijven ondersteunen. Die lag 9 maanden geleden gewoon voor bijna dood in een traumahelikopter. Omdat hij heel hard was gecrashed.
Ja.
Dus dat hij überhaupt hier was. Ja, was al een klein mirakel.
Met twee van die jonkies naast hem.
Met twee van die jonkies. En dan, ja, als je zag hoe gestroomlijnd Noorwegen in de ronde reed. Ze reden dan ook tegen Nederland. Wat het minst gestroomlijnde land was wat je de hele dag ziet zo ongeveer. Ja, dat was ik noemde net een column tiki-taka schaatsen. Vond het echt prachtig. Vond het echt prachtig om te zien. Gewoon, ja. Oké, we zien een kans. We maken een plan. En we voeren het plan perfect uit. Ja, applaus. Ik vind dat echt prachtig. En ik vind het prachtig dat ze de Nederlanders daarmee op een donder geven.
Amerika was ook heel mooi.
Ja, dat was ook heel mooi. Nou, die hebben het ook echt
heel dicht op elkaar.
Ja. Die hebben ook echt gewoon gekeken, oké, hoe moeten we het doen? Wat is onze grootste kans op een medaille? Ja, oké, als de Nederlanders het laten liggen, dan is dit een enorme kans. En dat geldt natuurlijk voor de mannen en de vrouwen. Er zijn natuurlijk allemaal landen die de ploegachtervolging hebben gezien als een kans om goud te halen. En terecht. Ja, super knap.
Nou. Ja, jij maakt je rondom. We hebben eigenlijk, laten we eerlijk zijn, we hebben alles vooraf al heel goed kunnen bespreken.
Ja.
We hebben na de kwartfinale ook allemaal besproken. Dus eigenlijk is alles besproken. Conclusie getrokken. We hebben overigens geprobeerd om nog contact te zoeken met kamp KNSB. Over de ontwikkeling en de uitkomst van de ploegenachtervolging. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Bij de vrouwen worden overigens brons gewonnen voor de mensen die dat gemist hebben. Dus die hebben nog enigszins hun vegenlijf gered met Marijke Groenewoud in plaats van Antoinette Jong in de ploeg. En die hebben hun medaille inmiddels gehad. Ander ding, en daar praat je eigenlijk al dagen over.
We hebben het eerder in de week al een paar keer gehad over dat de Nederlandse ploegachtervolgers, dus de KNSB, niet heeft gekozen voor het snelste materiaal. Wat, ja, we hebben het eigenlijk de hele tijd vooral over de teamgeest en over welke rijders moet je opstellen. Hoe is het selectieproces, allemaal dat soort dingen. Maar ja, ik heb het al een paar keer aangegeven van de week dat de helmen die ze dragen niet de snelste zijn. En dat vind ik zelf het ergste, dat ze het weten. Er stond een heel goed artikel in de Volkskrant een paar maanden terug. Eigenlijk al helemaal aan het begin van het seizoen, wat het goed uitlegde. Van Erik van Lakenveld. Wat ik vind dat het nu nog steeds heel weinig over gaat. Vind ik dat eigenlijk dat we het eventjes goed voor het voetlicht moeten brengen. Wat nou eigenlijk de keuze was. En hoeveel het zou hebben gescheeld. In theorie.
Ja, dat gaan we bespreken met onze gast. Diederik Hol. Een hele goede middag, Diederik. Fijn dat je tijd hebt. Ook op dit moment. Even misschien een vraag om te beginnen. om te kijken of je ook een liefhebber bent. Heb je zitten kijken naar de ploegachtervolging?
Ja, ik volg het de hele week al.
Ja. Vond je ervan?
Het was volgens verwachting.
Ja.
Niet echt spannend.
Nee.
Hey Diederik, nee. Kan jij vertellen wat jouw rol was in de aanloop en bij de ontwikkeling van het materiaal? En dus vooral de helmen.
Jazeker. Ik ben sinds voorjaar 2019 als een van de producenten van schaatshelmen. De eerste schaatshelm specifiek ontwikkeld voor de lange baan in 2015. Toen de KNSB het verplicht ging stellen voor marathonschaatsen. Zijn wij betrokken geweest bij een project samen met NOC NSF en de KNSB. Voor de ontwikkeling van een nieuwe snelle helm. Exclusief voor Nederland voor de huidige Olympische Spelen. Dus daar zijn we 2 jaar mee bezig geweest.
Ja, en dat doe je al met je bedrijf Kado Motors?
Ja, dat klopt. Ja. En daarbij betrokken was de Embedded Scientist, Sander van Ginkel van de KNSB. En een aantal aerodynamica specialisten van NEC, NSF en TU Delft.
Nou, en van wie uit kwam het initiatief om hier aan te gaan werken?
Het initiatief kwam vanuit Kado Motors.
Oké, okay. Dus jij ik kan hier een rol in spelen.
Ja, nou, omdat wij de eerste waren met een specifieke lange baanschaatshelm. En daarop voorop liepen. Zag ik, volgens mij was dat 2018, dat de ISU verplicht stelde dat op de nieuwe teamonderdelen ook een helm gedragen moest gaan worden. Mm-hmm. En ik weet niet waar de eerste teampersoon toen was. Maar ja, de rijders waren zelf ook verrast dat dat moest. Dus ze waren afgereisd. Ik geloof dat het in Azië was. En niemand had helmen bij zich. Dus ja, overal werden helmen verzameld. Want er moest met een helm gereden worden. Dus het was eigenlijk een ratje toe van helmen wat je op het ijs zag. En wij leverden al 3-4 lang aan verschillende marathonschaatsploegen helmen. En ik denk, ja, dat kan beter. En toen heb ik KNSB benaderd. Zeg, ja, willen jullie niet met onze helm rijden? En nou, daar waren ze positief over.
Dus en voor de duidelijkheid, dat gaat om de onderdelen, dus de ploegachtervolging, de teamsprint, niet Olympisch, maar wel op EK, ja, WK, en de massastart, die nog op de Olympische Spelen wordt verreden. Ja. Sorry, ga verder.
Dat klopt. Ja. En even kijken, toen kwam wij gezamenlijk in gesprek met Freek van der Wart, was dat. En met Sander van Ginkel. En Freek is verantwoordelijk voor het lange baanschaatsen. Ja. En toen hebben we besproken, ja, kunnen we daar niet naar een hoger plan trekken? En kunnen we niet, in plaats van dat we jullie huidige helm nu gebruiken, dat we ook het traject inzetten en een snelle helm gaan ontwikkelen voor Peking. Dus dat hebben we eigenlijk met z'n drieën min of meer besloten. Toen is Wouter Terra is daar ook bij aangesloten. Dat is zeg maar de verantwoordelijke vanuit de NOC NSF. Mm-hmm. En ja, toen hebben we een overeenkomst gesloten en toen zijn we dat traject begonnen.
Wat is er specifiek aan een schaatshelm, als je het vergelijkt met een helm uit wielrennen bijvoorbeeld?
Nou, een hele goede opmerking. Hm. Niet zo heel veel. Er zijn een aantal regels specifiek voor het schaatsen. Dat is bijvoorbeeld dat er geen grote ventilatiegaten in mogen zitten. Waar een schaats doorheen kan steken, ja, in het geval van een valpartij. Daarnaast is de regelgeving van de ISU vrij ruim. Dus daar is echt wel ruimte voor interpretatie.
Ja.
En wij hebben ook met de ontwikkeling van de nieuwe helm die ruimte opgezocht.
Ja, er staat bijvoorbeeld in dat de helm bij het schaatsen moet de vorm van het hoofd volgen.
Ja.
Ja, dat vond ik, dat is zo logisch.
Ja, maar dat zie je wel, dat zie je dus wel terug op de baan. Want bijvoorbeeld de Amerikanen, die rijden echt met een soort druppeltje. Die rijden echt met een klein spoilertje, zeg maar, achter hun, achter hun hoofd.
Ja, dat is de interpretatie.
Die slaat een spijker op zijn kop. Dat is helemaal een discussie. Een discussie hebben wij uitgebreid gevoerd. Mm-hmm. En ik heb een aantal keren met Alexander Kibalko van de ISU contact hierover gehad. Ze wisten zelf eigenlijk ook niet helemaal wat ze nou met die regels aan moesten. Want die zijn toen klakkeloos overgenomen vanuit de short track. En okay, dat vorm van het hoofd volgen komt, omdat je ook achterover kan vallen als je achterover geschaatst wordt door een ander die je aanraakt. En dan ter voorkoming van nekletsel is gezegd, ja, er mag niet een aerodynamische punt aan zitten zoals je bij het wielrennen ziet.
Ja, bij het tijdrijden met name.
Ja. Maar toen ben ik gaan onderzoeken en dan vind ik dat bijvoorbeeld de schaatshelm in de short track, die heel veel gebruikt wordt, dat daar ook best wel een punt aan zit.
Ja.
En daar rijdt men dan al 20, 25 jaar mee. Dus ik denk, ja, de vorm van het hoofd volgen. En dan vervolgens wordt er 25 jaar in de short track met de helm gereden, waar volgens mij heel duidelijk een punt aan zit.
Ja.
Nou, dus mijn idee was, en het advies naar de NOC-NSF was, ja, als dit kennelijk mag, nou, laten wij dan ook iets maken wat in ieder geval net zo ver uitsteekt naar de achterkant. Dat kunnen ze dan niet afwijzen.
Ja.
Dus toen uiteindelijk het ontwerp daar kwam, toen heb ik met Alex contact gehad en ik heb hem dat gevraagd. Want ik had nog steeds twijfels. Ik zeg, ja, zo'n ontwikkeling van zo'n helm kost veel geld. En ik wil zeker weten dat ik goedkeuring krijg van de RIVU. En die hebben we uiteindelijk gekregen. Dus het verbaast mij nu ook niet dat vanaf Salt Lake City de Amerikanen dus met de Rudy Project aerohelm reden. Want die heeft eigenlijk een vergelijkbare punt. Ja. Maar er is nu vervolgens in Beijing, weet ik, heel erg over geklaagd van andere teams. Van mag dat nou zomaar? Maar het verbaast mij in principe niet.
Zijn er ploegen die met jouw helm schaatsen?
Ja, Japan. De Japanse dames. Japan heeft zelf ook een windtunnelonderzoek gedaan. En ik heb met Johan de Wit contact gehad. En die zei ja ook, de Kada Motors Omega, die komt hier ook als helm die nu op de markt is, komt als beste uit de bus.
Hoeveel verschil geeft het? Wat hebben jullie gemeten in windtunneltesten? Want jullie naar de TU Delft en de TU Eindhoven zijn geweest, toch?
Ja, klopt. Nou, we zijn begonnen in Delft. En eigenlijk als allereerste hebben we alle helmen die tot dan toe op de markt waren. Zowel voor short track als voor marathon. Plus een aantal fietshelmen waarvan ik dacht, ja, als je hier de certificering van laat doen, dan zou dat ook door de beugel kunnen als een schaatshelm. Want er zijn een aantal helmen, die ook uit de wielrennen, die wat ronder zijn. Maar die hebben we allemaal getest. En gelukkig kwam daar ook die Omega-helm van Kada Motors al snelst uit. En de verschillen waren tussen de 2 en de 12 watt, afhankelijk van de vorm van de helm. Dus dat zijn de verschillen al, zeg maar, tussen wat nu op de markt is.
Mm-hmm.
En die Chronos, die is dan de helm die dus niet gemaakt is en die we ontwikkeld hebben, die was nog eens een keer 8 watt sneller. Dus ja, tel de langzaamste helm en het verschil van de Chronos bij elkaar op en dan zit je op 20 watt. Nou ja, je weet als wielrenner hoeveel dat is. Als je het cadeau kan krijgen, dan zou ik het niet laten.
Ja, dat is enorm.
Dat is het, ja.
En weet je wat het verschil is tussen de Chronos, dus die ze zouden hebben gebruikt als ze ze het traject helemaal door hadden gezet, en de helm van Viking die ze nu droegen tijdens de ploegachtervolging?
Ja, dat hebben we toen we in Eindhoven in de winter nog weer hebben gemeten. Toen hebben we echt specifiek die helmen tegenover elkaar gezet. En daaruit bleek dat de Chronos 1,5% sneller is. Dus als je doorrekent in tijd, dan heb je het over 3 seconden.
Op de ploegachtervolging?
Op de ploegachtervolging, ja. Dus ik denk wel dat je kan stellen dat in ieder geval Nederland met beide teams die finale had gehaald als ze met de Chronos hadden gereden.
3 seconden?
Ja. 3 seconden is echt heel veel.
Ja, maar goed, laat je dan eens overschatten. En het is 1,5 seconde of 2 seconden of ook maar 1 seconde. Nederland had met 1 seconde verliezen ze van Noorwegen. Ja. De Nederlandse mannen.
Ja, met 96-honderdste. Dus dan hadden ze precies in die finale kunnen staan.
Hoe is dat gegaan? Ja, jij ziet dat jullie de snelste helm kunnen maken. Maar toch rijden ze niet met de helm. Wat is er gebeurd?
Nou, daar moet ik zelf ook naar gissen. Wat ik weet is, toen bleek dat de Kada Motors Omega al het snelste was. Toen heeft de KNSB, in ieder geval Sander van Ginkel, die dan vanuit de technische kant adviseert, ook de rijders en de teams ingelicht, dit is de snelste helm en wij stellen voor dat jullie daarmee rijden. En ik weet dat Sven Kramer en Irene Wüst vanuit loyaliteit naar hun huidige sponsor niet met die helm wilden rijden. Dus vandaar dat ook in de afgelopen 2 jaar zag je de sprintteams wel met die helm.
Ja, ja.
Maar de achtervolgingteam niet. En ja, dat heeft daarmee te maken. En dit heb ik gehoord. via de managers van de ploeg. Dus dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ja, daarom hebben ze toen niet met Omega gereden. Ik heb begrepen dat mijn concurrent geklaagd heeft over dat zij geen eerlijke kans hebben gehad. Nou, daarom heeft de KNSB midden vorig jaar besloten om dus een onafhankelijke test te gaan doen in Eindhoven. Dat heb je in de Volkskrant kunnen lezen.
Ja.
En toen is er ook een commissie, dus een toezichtcommissie opgesteld. Met onder andere Remy de Wit. En,
ja, de technisch directeur.
Technisch directeur en Bert van der Tuuk zat erbij. De kledingleverancier.
Ja.
Nou, dat moest op neutraal terrein gebeuren. En dan zouden de helmen van KNSB Motors en die van onze concurrenten tegenover elkaar gezet worden. En dan zou gekozen worden voor de snelste helm. En daarmee was dan de kous af. Waarop ik zei, ja, dat vind ik een leuk idee. Maar ik ga niet de Chronos, die nog niet op de markt is, want die komt pas over een half jaar. Die ga ik niet hier aan het publiek testen waar mijn concurrent bij is. Ja. Die zegt, dat is hoogst ongebruikelijk. Want die zou in principe dan nog de tijd hebben om ook zoiets te maken. En andere landen ervan te voorzien, noem maar wat.
Zeker.
Dus ik denk, dat vind ik een raar voorstel. Ik zei, ik wil hem wel testen, maar dan alleen met de mensen van de KNSB erbij. Niet met de concurrenten erbij. Nou, dat was niet. Dat moest openbaar en iedereen moest daarbij. Dus toen heb ik dat niet gedaan. Dat heb ik heel vreemd gevonden. Ja, nou, de Omega is op de markt, die mag je meenemen. Toen is vervolgens de Omega weer als snelste getest. Maar toen vonden ze dat geen significant verschil met de andere helm. Nou, dat was dan het einde van de testen. Dat was dan eigenlijk de conclusie. En toen heb ik gezegd, nou, dan wil ik graag nu weer hier in de windtunnel zijn. Nog even gebruik maken van de opstelling. En toch nog even de Chronos testen, want die had ik achter in de auto liggen. Hmm. En dan had ik met Wouter Terra besproken dat we dat nog even wilden gaan doen. Zodat we in ieder geval wisten, in een andere windtunnel, de bevestiging kregen dat wij goed werk geleverd hadden.
Ja.
Nou, er kwam een hoop protest. Dat dan niet ver was als wij dat gingen doen. Nou, toen heb ik besloten om dan zelf nog een uur die windtunnel te huren. En gewoon zelf die test te doen, want ik wilde het zelf wel weten. En ik heb daarbij Sander van Ginkel en Wouter Terra uitgenodigd. En overigens ook Remy de Wit en Freek van der Wart. Maar die gingen allemaal naar huis. En ja, toen kwam dus naar voren exact dezelfde testopstelling. Met exact dezelfde situatie dat die Chronos 1,5% sneller is. Dus dat is enorm. En waarmee wij de bevestiging hadden.
Ja.
Dat we gewoon een succesvol project gedaan hadden. En toen is de CNSF heeft toen KNSB over die resultaten geïnformeerd. En die zijn in de beslissing niet meegenomen. Veel uitleg daarover heb ik niet gehad. Ik heb een mail gehad van ook de commercieel directeur en Remy de Wit. Dat ze besloten om de commerciële belangen mee te laten wegen. En dat is straks het enige antwoord. Terwijl toen wij het project begonnen, toen is er totaal niet over commerciële belangen gesproken. Het ging er eigenlijk alleen om dat we een Nederland een voordeel wilden geven met een veel snellere helm.
Dus de KNSB en NOC-NSF hebben zich laten overpoweren door de politiek binnen het schaatsen?
Ja, daar ziet het naar uit. Ik heb nooit geen uitleg gehad van waarom. Alleen,
voel je genaaid?
Ik ben wel teleurgesteld. Ik ben zelf een ontwerper. Ik wil mooie producten maken, wil betere producten maken.
Ja, het was je gelukt.
Als je daarmee slaagt, dan is het fijn dat de rijders er ook gebruik van maken. En als je dan om allerlei andere redenen op een zuigspoor gezet wordt, ja, dan word je daar niet vrolijk van.
Nee.
Nou ja, dus als je het eventjes helemaal op een rijtje zet. Jullie gaan samen met NOC-NSF en de KNSB in een traject om een zo snel mogelijke helm te ontwikkelen voor de Nederlandse schaatsers. Exclusief voor de Nederlandse schaatsers. Jullie ontwikkelen de snelste helm. Dat blijkt uit alle tests.
Ja.
Dan wordt alsnog de voorkeur gegeven aan een andere helm. Waarschijnlijk vanwege commerciële redenen. En wat we nu zien op de Olympische Spelen is dat een ander land, Japan, rijdt met de helm die eigenlijk voor Nederland was ontwikkeld. En dat het dus seconden scheelt de verkeerde kant op. Vanuit Nederlands
perspectief. Maar dat klopt niet helemaal. Want Japan rijdt met de helm die er al was.
Dus ja,
die Chronos is er niet gemaakt.
Nee.
Omdat Nederland reed daar niet mee. Dus ik heb op dat moment hebben we het project even geparkeerd.
En je kan hem nu verkopen aan Japan. Die zijn op zich denk ik heel tevreden met die Omega.
Nou, daar hebben inmiddels al verschillende landen zich gemeld.
Wat een ramp dit.
Ja, dit verhaal vraagt natuurlijk wel om een reactie.
Ja, hebben we gevraagd. Staat uit. Zowel bij de KNSB, NOC-NSF als bij schaatsers. Het heeft er gewoon alle schijn van dat hier commerciële belangen hebben geprevaleerd boven sportieve belangen. En dat dat meehelpt aan het échec. Aan het fiasco wat het toch wel is geworden. Die ploegachtervolging. Laten we wel wezen. Dat is het vanuit het Nederlands oogpunt wel.
Ja, en zoals je zei, het is symptomatisch.
Ja. Ja, als je dit zo aanpakt.
Onderdeel van de manier waarop er mee omgegaan wordt.
Als je dit zo aanpakt, dan is. Wat kun je dan verwachten? En kijk, dan kun je zeggen. Ja, Rusland en Noorwegen reden ook met Vikinghelmen. Klopt. Japan en Amerika niet. Canada ook niet. Maar Nederland heeft hier in feite. Dit zijn de punten waarop je als Nederland. Met veel budget, veel mensen, veel kennis. Het verschil kunt maken. Dus waar die Sander van Ginkel aan het begin van de Spelen zegt over de ijslobby, weet je, we meten wat en heel misschien kunnen we daar een mini voordeeltje uithalen. Ja, alles leuk en aardig, maar hier ligt een joekel van een voordeel voor het oprapen. Zo lijkt het.
Ja.
En doe je niet. En als je het geld hebt om zo'n heel traject in te gaan, nou ja, kijk naar Sky in het wielrennen of Ineos in het wielrennen, naar Jumbo-Visma, weet je. Ja, dat, de ploegen met de grote budgetten, dat moet je wel ergens voor gebruiken. En als je dat als groot, rijk land in zo'n schaatsport niet gebruikt, ja, dan geef je dus gewoon een van je voordelen zomaar weg. Dus dan kun je wel zeggen, ja, Noorwegen reed met dezelfde helmen. Ja, die rijden wel met een veel betere techniek en tactiek en veel meer training. Je had dat misschien voor een deel kunnen compenseren door met een betere helm rond te rijden.
Ja, sterker nog, ik kan ook tegen de Nooren zeggen, als je een betere helm op wil, dan ligt er nog een seconde voor het oprapen. Dus daar geldt hetzelfde voor.
Nu, ja.
Ja. Eigenlijk.
Ja.
Wij wachten rustig de reactie af. Ja. Van deze en gene.
Wij blijven erop terugkomen.
Ja. Verder nog iets. Een WVTT-kaartje. Wat verder ter tafel komt.
Heb je die Rus gezien? Die het op het allerlaatste moment verprutste?
Bij het biathlon.
Oeh.
Ai, dat deed pijn.
Dat deed pijn om te zien, ja. Die lag in gewonnen positie in de estafette.
Met een minuut of zo voorsprong.
Ja, hij had echt een ruime voorsprong. En toen schoot hij zo vaak mis dat Poetin meteen dacht: oké, als mijn soldaten dit doen, dan ben ik meteen weg van de Oekraïnse grens.
Jezus, hoe lang heb je hierover?
Niet. Niet.
Ja, nou, het was wel bijladen, nog een keer bijladen, nog een keer bijladen.
Ja, je zag hem helemaal gaan shaken.
Ja. Oh, het kwamen die anderen ernaast staan. Ja, vreselijk.
Het lijkt me dus echt. Dan heb je lig je voor en dan komen die anderen naast je staan hijgen. Letterlijk in je nek staan ze. En dan dat je ziet dat zij wel raak schieten. En dan zit je. Trill, trill, shake, shake.
Ah. Mis, mis, mis,
mis, mis, mis. Ja.
Kleine opmerking over Marijke Groenewoud. Die in alle zwartgallige ja. ellende.
Stond kaart opeens
ja, plaats moest nemen en na afloop.
Ja.
Echt werkelijk genoot van alles wat er gebeurd was.
Ja, ja, ja. En dan, ja zij was echt heel blij. En ja, dat snap ik ook echt goed. Ja, die pikt echt even een bronzen medaille mee. Ja, nee, die was echt heel blij. Dat interview na afloop was toch alweer heel grappig met Bert Maaldrink.
Ja.
En dan Herbert Dijkstra, die zei dan bij de medailleceremonie: ja, dit is echt een team geworden.
Ja.
Dat is echt heel grappig.
Ja, Herbert.
Ja, ja. Ja, dat moment.
Dat was, kon je aan alles zien.
Dat was zo'n moment dat Irene Schouten zei dan: ja, we moeten er veel vaker op trainen. En als je niet bent, dan doe je gewoon niet mee. En toen zei Irene Wüst meteen: ja, maar ik heb wel een paar keer met jullie getraind. Zonder de bondscoach. Dus daar werd de bondscoach even afgemaakt. En vervolgens, want wie zei er niks? Antoinette de Jong, die staarde. Tjirp. In de verte, ik ben er niet. Ja, daar werd Antoinette de Jong gewoon even met de grond gelijk gemaakt. En de bondscoach.
Ja.
En dat had niemand echt verder heel erg in de gaten, volgens mij. Maar ja, zo zat het. Want ja, Wüst heeft inderdaad wel getraind en Antoinette de Jong niet.
Nee. Overigens, even over de bondscoach. Oh. Het is ook te makkelijk om alles
maar mee te schuiven. Met hem,
maar het komt gewoon ook niet over.
Nee. Nee.
Je ziet hem praten en je denkt, ja, maar nu vertel je een verhaal wat je zelf ook niet, ook nauwelijks meer kan geloven.
Nee, maar dat wist hij toch in de aanloop ook. Als je het niet voor elkaar krijgt om die vrouwen één keer in deze samenstelling bij elkaar te krijgen in de winter. Ja, dan weet je het toch al.
Ja.
Ja, daar moet gewoon...
Ook daar hebben we om een reactie gevraagd.
Ja.
Of Remy de Wit, de technische baas van de KNSB, in de podcast wilde. Maar die heeft zijn telefoon uitstaan.
Maar er zijn gewoon twee sporen. Je gaat of de kant op dat je gewoon zegt... Oké, laten die hele teamonderdelen laten we helemaal zitten. Je plaatst je gewoon op een individuele afstand. Daar is die matrix voor. We wijzen verder niemand aan. En oh ja, als we de speler zijn, dan wie er zin heeft... We proberen nog een team te maken van wie er op de spel is. Dat?
Nou, zo zou ik het doen.
Dat is optie 1.
Ja.
En optie 2, want ze doen nu elke keer alsof het niet samen gaat, of weet je wel. Maar er wordt nu wel een keuze gemaakt. Nou, er wordt namelijk een keuze gemaakt voor de ploegenachtervolging, voor de teamonderdelen.
Ja, ten faveur van twee individuele sporters.
Ja, maar ook bijvoorbeeld ten nadele van Roest. Want die rijdt bijvoorbeeld geen 1500 meter daardoor. Dus er wordt nu een beetje, er wordt half-half gedaan nu. Weet je, we zeggen dat we het belangrijk vinden. We maken er keuzes voor. We slachtofferen de individuen voor. Maar nee, want we zijn zo goed in individuele medailles. Dus daar moet je niet te veel van verwachten. Ja, dat kan niet samen.
Nee.
Dus of je laat iedereen als een individu plaatsen. En dan maak je van die ratje toe op de spelen een team. Of je stelt nu iemand aan die daadwerkelijk iets te vertellen heeft. En die daadwerkelijk overwicht heeft op coaches en schaatsers.
Ik heb een idee.
Wie?
Sven Kramer. Die stopt met schaatsen.
Ja.
Heeft overwicht.
Die heeft wel overwicht, ja.
Ja.
Die heeft misschien weer een beetje te veel overwicht.
Ja, maar ja. Laat het dan maar doen. Gaat hij niet doen. Flauwe suggestie, maar...
Ik vind Christijn Groeneveld altijd een goede hiervoor.
Mooi. Daar heeft hij helemaal geen zin in.
Ja, ik weet het niet.
Goed. Morgenochtend zijn we er weer.
Zij er zin in hebben om hierin te stappen. Nou ja, het is wel zo. Als het nu wel lukt...
Ja, dan ben je de gevierde jongen. Nee, zeker niet. Tot morgenochtend.
Joep.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.